Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Weggestuurd bij Ajax en met open armen ontvangen bij Bayern. Feyenoord hengelt weer naar Tsaruki. Mislukt debuut Ronaldo in Saoedi-Arabië. En de Eredivisie gaat weer van start. Dit is de AD Voetbal Podcast van 6 januari met Sjoerd Mossou. Sjoerd, ben je verbaasd? Blind en Bayern München, gelijk maar even erin gooien.
Het zou wel een beetje optimistisch zijn om te zeggen dat ik dit van kilometers zag aankomen. Dat niet. Maar totaal verbaasd ben ik ook weer niet.
Want?
Kijk, Blind is natuurlijk een ervaren speler waar je op internationaal niveau, hij heeft notabene net nog een WK gespeeld, niet echt een bel aan kan vallen. En als je met zo'n speler een deal kunt maken die vanuit clubperspectief vrij veilig is, hè, het is een kort contract. Het is, wat ik ervan begrepen is het een relatief laag basissalaris met hoge bonussen voor als hij veel speelt.
Ja.
Dan kun je er niet echt een heel grote bel aan vallen. En is het voor Bayern niet een heel groot risico? En voor Blind natuurlijk geweldig. Want richting Schreuder, richting Ajax, maar ook richting de buitenwereld is het natuurlijk een triomf. Hij moet het nog maar gaan waarmaken, maar het is natuurlijk een schitterende transfer vanuit zijn perspectief.
Ja, dit is een promotie toch? Of niet?
Ja. Qua club natuurlijk sowieso. Ja. Alleen, ja, je weet natuurlijk niet precies wat zijn rol gaat worden in de praktijk. Dat is nog wel even afwachten. Maar als club zeker weggestuurd worden bij Ajax omdat je daar zogenaamd niet goed genoeg bent. Althans in de ogen van de trainer. En dan bij Bayern München opduiken is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Maar wat ik bedoel is dat als je op de stoel van Bayern München gaat zitten. En die hebben nog een heleboel prijzen om voor te spelen. En volgen nog best wel wat wedstrijden. En dan kun je eigenlijk vrij risicoloos een 32-jarige speler, dus ook geen speler van 36, die helemaal aan het einde van zijn carrière, nee, gewoon 32 ervaren, 99 interlands volgens mij, dus dat zegt al alles.
Mm-hmm.
En die kun je gratis ophalen en je hoeft hem ook niet gelijk een absurd salaris te geven. Ja, dat is niet heel gek dat er zo'n club is die dat wil doen, denk ik.
Nee,
dus in dat opzicht verrast het me niet. Van de andere kant, ik had het vanochtend niet bedacht.
Nee, dus iedereen dacht natuurlijk Antwerpen of zo, dat zou het kunnen worden, zoiets. Maar dat is op zich, is dat natuurlijk al voor hem een mooie bijkomstigheid dat het dan gewoon nog de Bundesliga is, als vervanger van Hernandez, die geblesseerd is, voor de duidelijkheid. Want dat is de reden dat Bayern München hem aantrekt.
Nee, precies. Nee, het is voor hem is het geweldig. En het is ook iets dat je zo'n jongen toch gunt. Hij heeft al een prachtige carrière, maar is altijd heel veel, bijna onevenredig veel bekritiseerd. Terwijl het volgens mij een vrij duidelijk geval is. Hè? Het is heel duidelijk wat hij heel goed kan. En het is ook duidelijk wat hij niet zo goed kan. Dus dat gelul daarover heb ik nooit zo goed begrepen. En dan is het voor hem is het gewoon een supertransfer. Dat is buiten kijf. Maar ik denk dat er in de topcategorie bij deze voorwaarden nog wel een paar clubs eventueel waren geweest, hoor. Die gewoon hadden gedacht van, waarom niet voor de bij als backup? Je weet wat hij kan. Je weet ook wat hij niet kan. Nou, prima. Dus het is voor hem fantastisch dat het zo is uitgepakt. Maar het is geen wonder of zo.
Nee, maar ik denk wel dat Bayern München in dit geval vooral denkt aan zijn aanvallende kwaliteit. Want Bayern München staat natuurlijk zelden heel erg onder druk in de Bundesliga.
Nou ja, precies. Maar dat helpt natuurlijk ook mee.
Ja.
Dan, als je dan een speler hebt die zo makkelijk kan opbouwen. En die zo makkelijk ballen, zoals het zo mooi heet, tussen de linies door kan geven. Dan is het op dat vlak is het natuurlijk een topspeler.
Ja, nou hadden we deze week, Mikkels had in de krant ook een verhaaltje over de vluchttransfer of de hype transfer en dat soort dingen. In welk rijtje moeten we deze transfer ongeveer scharen dan?
Nou, het is wel een stunt transfer.
Ja.
Bestond die categorie?
Nee,
ook?
Maar die gaan we dan bij deze erin gooien, de stunt transfer.
Ja. Ja, hij is te verklaren, maar het blijft een stunt.
Ja. Goed, hij weg. Bij Ajax hebben ze ondertussen wel, tenminste, ze hebben nog niet officieel een keeper binnen, maar ze hebben hem. De keeper zelf van Villarreal heeft al 20 keer gezegd dat hij naar Ajax gaat, maar nog niemand heeft de transfer ongeveer bevestigd. dat is ook zo'n heerlijk verhaal dit, toch?
Ja, zo gaat het heel vaak, hè, dat iedereen al weet dat het rondkomt, ja, of rond is. En dat er dan nog ergens een jurist zit te blokken op een paar paragrafen.
Ja.
Ja, het zal ongetwijfeld doorgaan. Toch? Als die jongen daar zo stellig over is. Hij had al afscheid genomen bij Villarreal.
Ja, Roelie is de man die naar Ajax gaat. Was het beste voor hem en voor Villarreal? Voor iedereen was dit het beste, zeg maar.
Meestal is het persbericht van de club, dus het officiële persbericht, is vaak het laatste.
Ja.
Als iedereen alles al weet, dan komt er nog zo'n persbericht van zo'n club.
Ja.
Ja. Maar dat zal in dit geval waarschijnlijk ook zo zijn.
Ja, dan gaat Jay Gorter gaat waarschijnlijk nog ergens verhuurd worden... dat hij wat speelminuten kan gaan opdoen de komende half jaar. Dat is een beetje het idee, toch?
Ja, logisch, toch? En het is qua cv en statuur is het een hartstikke goede keeper.
Ja.
Lijkt mij. Nou, je weet nooit precies hoe dat uitpakt, maar hij staat er hartstikke goed op. En de Argentijnse vriend, die ik altijd even app van is het wat... En die tot nu toe altijd heeft gelijk heeft gehad met Argentijnse spelers. Die is heel positief over hem. Dus het zal een goede keeper zijn. Die overigens niet positief was over Magajan. Dat hebben we ook gezien. Hè? Contract ontbonden.
Ja, maar zo makkelijk doe je dat tegenwoordig. Weet je, als het niet meer werkt. Hè? Dus die zal ook wel bij Bayern München terechtkomen. Of een andere topclub dan, toch? Of niet?
Ja, maar dat is wel iets ander geval. Die hebben ze wel af moeten kopen natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dat ze dus met Blind toch ook wel gedaan hebben. Mag ik aannemen als je contract verscheurt? Moet je ook afbetalen?
Nee, tuurlijk. Ja. Tuurlijk hebben ze die hebben ze ook afgekocht. Maar dat is een andere uitgangssituatie natuurlijk.
Kan je als FC Twente Ramiz Serouki nog überhaupt binnenboord houden... als hij voor de tweede keer een aanbod krijgt... of dat er voor de tweede keer Feyenoord naar hem hengelt in één jaar?
Nou ja, dat hangt een beetje van de speler af. Mm-hmm. Vaak zie je in dit soort gevallen dat die speler op een gegeven moment... een soort kont tegen de krib gaat gooien. Ik weet niet of die jongen dat gaat doen, dan hoeft hij ook helemaal niet te doen. Je ziet vaak dat als een speler per se weg wil... Mm-hmm. dat hij voor een club niet meer echt binnenboord te houden is. En dat zou zich nu ook kunnen voltrekken. Van de andere kant, ja, ik snap Twente wel hoor.
Ja.
Dit is de slechtst bewaarde transfer... uit de geschiedenis, denk ik. Overdrijf een beetje. Maar hoe slecht kan je uitgangspositie zijn als Feyenoord?
Ja.
Als je een half jaar lang werkelijk overal laat blijken... op alle denkbare manieren. Ik denk dat we 280 berichten over Serouki hebben gehad. En niet alleen in onze krant, maar ook in Tubantia enzovoort.
Ja.
Want Feyenoord wil hem zo graag hebben. En iedere keer, ja moeten we die slot naar die Serouki geven? Ja, we moeten hem eigenlijk wel die Serouki geven. Dat Twente leunt achterover. Die kijken ze dat zo eens een beetje aan. En die denken, ja, god, ja, Feyenoord, nou, kom maar weer, hè. Kom maar weer, jongens. Ja, het is strategisch niet heel slim gespeeld van Feyenoord, vind ik.
Nee?
In de publiciteit, nee. Want ja, nu komen ze nog met dat alternatief, hè. Die jongen, wat was het, de Zweedse jongen, toch?
Ja.
Van Molde.
Ja.
Natuurlijk, dat moet ook, want daarmee kun je laten zien van, ja, we hebben heus wel een alternatief. Ja, dat is na 7 maanden waarin je in verschillende periodes overduidelijk hebt laten weten dat je die Serouki zo enorm graag wil.
Ja.
Ja, nou ja, die strooier is niet gek, die loopt al even mee. Dus die gaat gewoon wachten. Ja, waarom zou die ook niet? Zou Twente die speler per se moeten verkopen? Ja, bij Feyenoord beredeneren ze dan van ja, hij wordt misschien minder waard. Ja, misschien. Misschien ook niet.
Ja.
Misschien wordt hij wel meer waard.
Ja, ja dat kan ook, ja. Ja, ik moest lachen. We begonnen 2 januari met een voetbalpodcast. En Mikkels en ik begonnen over het feit dat Feyenoord een verdediger en een middenvelder mist. In de vorm van Trauner en van Timber. Dus toen zei ik, nou dan zal Feyenoord wel gaan aankloppen voor Serouki. Toen zei Mikkels, dat zou heel goed kunnen. En 3 dagen later. Terwijl je hebt de hele...
Warempel.
Je hebt 6 weken lang de tijd gehad om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, en zijn prijs zal toch inmiddels ook wel helder zijn?
Ja, 7,5 miljoen, zeggen ze. Lager is niet bespreekbaar. En Jans heeft gezegd, we gunnen hem een mooie transfer, maar in de zomer. Niet nu.
Nee, dat is toch vrij helder. Dan betaal je of 7,5 miljoen, of je betaalt het niet.
Ja.
Ja. Ja. Ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Denk eens nou echt, dat als je nu weer voor Serouki terugkomt, dat Twente nu in deze uitgangssituatie opeens daar anders in gaat staan? Dat zou toch heel raar zijn? Daar hebben ze geen enkele reden toe.
Nee.
Dat verandert alleen maar, en dat is een beetje hoe het begonnen... Als Serouki nou een hele hoop stampij gaat maken en arbitragezaken en gedoe, dan komt er wat druk op en dan komt het misschien alsnog snel rond.
Ja.
Maar anders zal Feyenoord het, als ze het niet willen of kunnen betalen, dan zullen ze het in de zomer moeten doen.
Maar het is bewonderenswaardig, want Serouki in de zomer, in september zei hij dat hij heel teleurgesteld was en FC Twente had me de transfer kunnen gunnen, maar hij ging voetballen, speelde een geweldige eerste competitiehelft eigenlijk, hè, die 14 wedstrijden, dat was prima. Dat is al knap op zich, dat je over de teleurstelling heen zet en niet gaat mokken. Dat is op zich wel een speler die je wil binnenhalen, denk ik dan als club zijnde.
Ja, dat pleit voor. Maar ik vind het op zich ook wel normaal. Eerlijk gezegd, je bent profvoetballer.
Ja, maar in deze wereld is dat niet meer heel normaal, toch? Als je profvoetballer bent en je bent teleurgesteld, dan geef je een interview bij Piers Morgan en dan zeg je dat het allemaal een verschrikkelijke club is. En voor je het weet ben je weg.
Ja, nee, dat kun je doen inderdaad om iets te forceren. Maar blijven presteren is toch wel het minste wat je mag verwachten van een speler van een bepaald niveau. Maar dat heeft hij hartstikke goed gedaan, zeker. Ja, waar waren we?
Nou ja, gewoon puur zeg maar toen was teleurgesteld en nu komt dat dan weer terug, zeg maar, weet je. En op zich is het wel gewoon goed dat hij dat heeft volgehouden, ondanks dat het normaal is wat je zegt. mag ja, ik nou, verwachten.
Daarin hebben ze bevestigd gekregen dat het een speler is die ze goed kunnen gebruiken.
Ja.
Ik geloof dat ze hem wel graag willen, toch? Feyenoord.
Nou, ik vind dat de naam bij Feyenoord vrij weinig valt in alle verhalen, jij?
Ja, ja. Inderdaad.
Er is nog een trainer trouwens boos, Roger Schmid. Die heeft flink uitgehaald naar Chelsea, daar zullen ze van onder de indruk zijn. Want die zegt, ja, hoe kunnen ze nou die Enzo Fernandez zo het hoofd gek maken? 120 miljoen afkoopsom, contracten aanbieden, Ziyech in de strijd gooien. Het is belachelijk wat ze aan het doen zijn als ze speler willen. Ze weten dat we hem niet willen verkopen en ze proberen die speler nu gek te maken, zei Roger Schmid. Die is boos.
Ja, nou op zich is dat ook zo'n goed recht, toch?
Ja.
Ik vind het sowieso het recht van iedere club om, zeker in januari, om gewoon te zeggen, nee, dat doen we gewoon niet.
Ja.
We gaan gewoon geen speler verkopen, in welke positie dan ook. Als je bezig bent met iets in een seizoen om een prestatie neer te zetten, en je hebt je selectie daarop ingericht. En waarom zou je dan in januari, tenzij je financiële nood hebt, maar dan, waarom zou je dan verkopen, per se?
Ja.
Nou ja, en, dus ik snap Twente daarin heel goed. En ik snap Benfica eigenlijk ook wel. Je wordt natuurlijk ook, die spelers worden natuurlijk ook gek gemaakt.
Ja.
Ja, met het meest absurde salaris. En als je dat vanuit de Premier League ziet, dan is het natuurlijk helemaal krankzinnig. Gezien de financiële positie die clubs daar hebben. Ja, daar word je. Ik snap wel dat je daar als trainer gek van wordt. Dan ben je iets aan het opbouwen richting een seizoen. En dan gaat het goed. En dan heb je een belangrijke speler. En die moet dan, omdat hij een goed WK heeft gespeeld, hoe opportunistisch wil je het hebben?
Ja.
Hoe noemde Mikkels die transfer ook weer? De hype transfer.
De hype transfer noemde hij dat, ja.
Nou, dit is een typisch voorbeeld van een hype transfer.
Ja.
En dan maken ze een speler opeens knettergek. Kom lekker in de zomer terug. Dan mag je hem voor 100 miljoen ophalen, zou ik zeggen.
Ja, maar dat is toch raar dat dit soort hype transfers. Dat is ook door dat WK, hè, wat zo verschoven is, dat we ineens nu dit soort hype transfers tussendoor krijgen.
Ja, die had je natuurlijk bij andere WK's ook wel eens.
Ja, maar dat was het in de zomer.
Ja, dan gebeurt het in de zomer inderdaad. Ja. En nu zit er nog meer gekkigheid op. Ja.
Ik wil even naar jou, even meedenken zeg maar in beleid van een club. Jij bent een club en je denkt, weet je wat, wij gaan een speler aantrekken en die kost ons een kleine 500 miljoen euro. Dus weet je wat, die leggen we vast over de 2,5 jaar voor 500 miljoen. Die willen we zijn debuut laten maken en dan kijk je ineens in het schema en dan blijkt dat je al 8 buitenlanders in dienst hebt. Waardoor nummer 9, de man van 500 miljoen, sowieso zijn debuut niet kan maken. Je hebt er zelfs een wedstrijd voor verzet wegens vallende hagelstenen. Maar dat is toch een krankjoren verhaal.
Fantastisch. Ja. Fantastisch. Maar ik vind het ook wel weer toch wel verrassend. Je zou verwachten, even met alle voordelen die wij Westelingen hebben over dat soort landen en dat soort competities, dat het wel even gefixt wordt.
Dat dacht ik dus ook. Ik denk, die Sheikh die belt nu even op en die zegt, luister, vanaf dit seizoen zijn het er 10.
Ja, precies. En het zal wel, waarschijnlijk zal het wel de ene Sheikh tegen de andere Sheikh zijn. De wedstrijdje verpissen is dit waarschijnlijk. Maar het is wel opvallend dat het niet even gewoon geregeld wordt. Dat het werkelijk op zo'n paragraafje in de reglementen afketst, zo'n debuut. Maar het is bijzonder. En ik ben ook benieuwd welke buitenlandse speler nu de dupe wordt van,
volgens mij is
van deze jongen, situatie.
Ze hadden al een naam genoemd volgens mij. De ene jongen uit Rusland, die hoek ergens, die wordt de dupe, zeg maar.
Die wordt afgevoerd.
Ja, die wordt afgevoerd.
Die kan mooi een NAC dan.
Ja, die kan een NAC of een Excelsior misschien nog wel. Ook nog wat nodig.
Ja, leuk.
Maar het is bijna van de zotte dat zo'n met de manier waarop die deze week gepresenteerd wordt en dat dan één iemand zit op het bureau bij de Bond van Saoedi-Arabië. Meneer de Sheikh, u heeft al 8 buitenlanders.
Het is ongelooflijk. Maar sowieso in al zijn weerzinwekkendheid is het natuurlijk wel ook weer een fascinerend verhaal.
Ja.
Die Ronaldo. Maar daar moeten we nog maar een keer over hebben.
Ja, zeker. De Eredivisie gaat weer beginnen. Ben je al een beetje geland om überhaupt na te denken over de Eredivisie na het WK en dat soort dingen, of niet?
Nou, ik moest er wel weer even aan wennen. Ik ben ook nog heel even een paar dagen in Engeland geweest. Dan zit je weer een beetje in die Premier League. Dat was natuurlijk al de trein was daar alweer lang en breed vertrokken.
Ja.
Het begint nu toch wel weer te komen.
Ja.
Ik merk wel dat Nederlands voetbal uiteindelijk, het clubvoetbal, dat toch in de kern is dat toch een beetje de basis voor onze liefde voor het spel. Het is allemaal heel mooi, dat topvoetbal en de Champions League en de WK en noem maar op, Premier League. Maar uiteindelijk raken die Nederlandse clubs ons toch het meest.
Ja. Nou, dus als je een
gesprekje over Zerouki, dat vinden de mensen over het algemeen nog een stuk boeiender dan de rechtsbuiten van Chelsea.
Zeker. Ja, dat zien we ook terug in de luistercijfers.
Dat zie ik trouwens. Dus dat is een verkeerd voorbeeld. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja. Maar dan staat er wel gelijk een heerlijke wedstrijd op programma op de zondag met Utrecht-Feyenoord. Ik bedoel, Utrecht met Silberbauer als nieuwe coach. Feyenoord waar dan de twijfels zijn, hoe gaat het nu verder zonder Trauner en Timber. Dat is dan wel gelijk een lekker potje om even naar te kijken.
Nee, zeker. En ik vind NEC Ajax ook een geweldig potje om naar uit te kijken.
Ja.
Met Sillers op doel.
Ja.
En Schreuder onder druk. En Daley Blind net weg.
Ja.
En dan wordt het straks 1-1. Sillers die een penalty stopt natuurlijk. Dan ga je altijd, dan ga je het ook krijgen. Dan ga je allemaal donder op zeggen. En dan, Alfred Schreuder in de persconferentie, die dan zegt dat de opbouw een beetje traag liep. dat ze er niet in slaagden om het middenveld een beetje te bereiken.
Ja,
ja, dat zou natuurlijk goud zijn. Maar dus daar gaan we dan weer met z'n allen op zitten.
Maar dan ben je trainer van Ajax, dan ben je Alfred Schreuder. En dan begin je aan die wedstrijd NEC Ajax. Dan sta je 's ochtends toch op met een ander gevoel. Je denkt toch even, veel gebeurt. Maar wat zeg je dan tegen die gasten, vraag ik dan altijd in de kleedkamer. Gewoon lekker blijven doen wat we altijd doen. Lekker voetballen, komt allemaal goed. Want
ja, kijk, die trainers proberen zich natuurlijk vooral te richten op inhoudelijk voetbal, inhoudelijke voetbalkwesties. Die gaan niet de hele context bespreken. Sterker nog, dat willen ze juist buiten de deur houden. Dat ze willen voorkomen dat het over alle andere dingen gaat dan puur het spel. Dus die zal heel nadrukkelijk, en dat doet hij volgens mij meestal als Schreuder, heel nadrukkelijk met het spel bezig zijn, met tactische dingen, met afspraken, met eventueel de opstelling. En die zal het niet, die zal in ieder geval zijn angstzweet zal die zo weinig mogelijk weghouden bij die spelers. Want dan wordt het natuurlijk alleen maar moeilijker van.
Ja, maar die zal toch wel ook wel met die jongens moeten praten van Ajax die naar het WK zijn gegaan. Die met een bepaald zagrijnend het vliegtuig instapten. En die nu weer terug zijn, zoals Bergwijn, Berghuis, dat soort jongens. Die zagrijnig vertrokken uit Nederland toen.
Ja, ik weet niet wat voor sessies hij daarmee heeft. Maar Bergwijn, dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Daar moet natuurlijk wel iets mee gebeuren. En welke plek ga je die zetten?
Ja.
Ja, ga je Tadic wederom offeren om Bergwijn zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen? Ja, die dilemma's liggen er allemaal nog steeds.
Ja.
En de vraag is eigenlijk nog steeds, want dat heeft hij nog niet aangetoond, of Schreuder dat kan managen. Ook niet dat hij dat niet kan, want daarvoor is hij tekort in dienst. Maar het wordt spannend bij Ajax allemaal. En niet alleen rondom de elftal en de trainer, maar ook daarboven natuurlijk.
Ja, want
in de top van de club.
Zie jij daar nog veel dan dat er veel gaat veranderen, denk je, of niet?
Op korte termijn bedoel je?
Ja.
Nou, ze zoeken nog een RVC-lid.
Ja, want Daley Blind is weg natuurlijk.
Precies, die heeft vriendelijk bedankt voor de eer. Dan hebben ze nog een technisch directeur nodig.
Ja, gaan ze die halen of houden ze bij dit duo? Want dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat ze toch zeggen H&H.
Dat is nog even afwachten, maar de kans bestaat. Kijk, als ze vasthouden aan dit duo, ja, dan blijf je in een soort plakbandconstructie werken natuurlijk. Hè?
Ja.
Bij de grootste club van Nederland.
Ja.
Met een onervaren man die nooit in de internationale top heeft gewerkt. En een stagiair. En dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig. Maar de rol van Huntelaar hadden we al eerder over. Die zou heel logisch zijn met naast een ervaren technisch directeur. Hè, naast het type Overmars.
Ja.
In deze rol. Ja, is het een soort complementair duo, moet het voorstellen. Maar hoe de verantwoordelijkheden precies zijn, is niet helemaal helder. Dus het lijkt mij sterk, eerlijk gezegd, dat ze op deze voet doorgaan. Zeker als het seizoen spaak loopt. Dan heb je nog de positie van de Sar.
Ja.
Staat ook al een tijdje onder druk. Heeft zijn vege lijf in een eerdere fase gered. Nu is het maar weer afwachten hoe dat allemaal gaat lopen en of hij dit überhaupt kan managen. Nou ja, ik voorzie bij Ajax ook dat meestal druppelt het van boven naar beneden. Dat doet het nu ook, maar het gaat ook andersom druppelen. Als het straks op het veld niet snel beter gaat, ja, dan wordt het weer ouderwets Ajax, zeg maar. tussen 2000 en 2000, wat zal het zijn geweest? 2015 of zo. De ene commissie naar de andere en de ene crisis naar de andere. En dan wordt het, ten eerste is dat journalistiek over het algemeen best interessant. En ten tweede is het ook voor het Nederlandse voetbal natuurlijk boeiend. Want als PSV en Feyenoord erin slagen om, en of Feyenoord erin slagen om in dat gat te springen, ja, dan krijg je gelijk een heel andere dynamiek. En dan is het, het klopt dan niet helemaal, maar het cliché van het Bayern München van Nederland staat dan opeens onder druk. Want dan heeft hij eigenlijk een enorme dure huishouding. En dan moeten er... Er moet er ingegrepen worden. Dus het wordt wel heel interessant wat er in Amsterdam aan de hand is.
Ja. Ondertussen moeten ze natuurlijk bij PSV, hebben ze Sparta nog, maar die komende weken ook gaan bewijzen hoe ze het kunnen zonder Gakpo. Wordt ook een interessant geheel om te zien hoe dat eruit gaat zien. Eerst speelden ze zonder spits een tijd lang, zonder Luc de Jong, die ze hadden aangetrokken. Nu zonder Gakpo, dus dat wordt ook wel weer eventjes een andere zaak natuurlijk.
Nee, zeker. En dat maakt de titelrace Ja, van de ene kant zou je zeggen, jammer vanuit PSV-perspectief, omdat er een toch wel grote kans op de titel ligt, meer dan in eerdere seizoenen, dan in de afgelopen seizoenen. Toen Ajax natuurlijk gewoon echt sterk was onder Ten Hag. Tegelijkertijd ja, kan het nu ook zomaar een three-horse race worden. Feyenoord staat niet voor niks bovenaan.
Ja.
Dus leuk. Ja, het wordt van alles om eruit te zien.
En pas op, en ook maar zeggen ze nu, Mossoe, we hebben ook nog een puntje achterstand. En we staan er ook vlakbij. Hè? Die staan op plek 4 op een puntje van PSV ja, en Ajax.
En Twente natuurlijk. Ja, hè?
Als ze Seruki houden.
Dus wel als ze Seruki houden. Ja, ja,
anders is niks aan de hand natuurlijk.
Maar er schijnt een club te zijn die hem wel graag zou willen.
In buitenland of niet? Heb je wat gehoord?
Ja.
Ik moet trouwens even één ding rechtzetten. Wij hebben het over Messi gehad op het WK. Dat het mij zo verbaasde dat zij de hele tijd zo getriggerd werd door die krantenberichten van Van Gaal, toch? Dat is toch dat je daar nog, anno nu, ja, dat je daar nog getriggerd door wordt. Dan heb ik in deze vakantieperiode heb ik de Redeem Team gekeken op Netflix. Dat gaat over het team dat in 2008 als Dream Team naar de Olympische Spelen ging voor Amerika. Met Kobe Bryant en met LeBron James, de grote naam in de NBA. En die had een coach, die was gewoon universiteitscoach van Duke. En toen speelden ze tegen Argentinië op de Olympische Spelen. En toen had hij keurig netjes wat krantartikeltjes neergelegd, want die Argentijnen hadden wel gedacht, wij kunnen dat wel even aan, we pakken dat wel even in. Die Amerikanen hebben we ook al eerder gedaan op het WK, maak je geen zorgen. En er stond nog een artikel bij dat de second best shooter in de NBA is Manu Ginobili. En toen zei Dwayne Wade, ja, weet je wel, Kobe Bryant, die wil ik nog voor me duchten, maar Manu Ginobili echt niet, die is van mij. Dus ook NBA-sterren die 100 miljoen per jaar verdienen, vinden het ook niet erg om zo'n krantartikeltje te lezen en daar nog even gemotiveerd door te raken.
Heerlijk is dat, hè? Dat het nog steeds zo simpel werkt. Hè? Een krantenartikel op de kleedkamerdeur hangen.
Ja, het is zo simpel als de weg naar hè? Overigens, in Nederland nieuw trend. Groningen, assistent-trainer, hoofdtrainer gemaakt. Willem II, Robbenmond, hoofdtrainer gemaakt. Dat is toch weer even nieuw, hè? Geen andere mensen van buitenaf aantrekken, maar de assistent-trainer is ineens de hoofdtrainer.
Alfred Schreuder, niet te vergeten.
Ja.
Met een tussenperiode, maar toch.
Ja,
het kan natuurlijk in een aantal gevallen prima. Ja. Soms is het uit armoede, omdat er simpelweg geen geld beschikbaar is. Soms komt het omdat de eerste drie topkandidaten afvallen en dan kiezen ze maar voor de nummer vier en dat is dan de assistent. Dat is natuurlijk bij Groningen en Willem II een beetje gebeurd, met name bij Groningen.
Ja,
hoeft niet erg te zijn. Neem Ron Jans in het verleden. Die kwam ook uit het niets opeens, werd die hoofdtrainer. Volgens mij was opvolger van Dwight Lodewegers in het Oosterpark. Nou, dat pakte hartstikke goed uit.
Ja.
Heeft een mooie carrière gemaakt. Dus, kan.
Beetje vers bloed. Vers bloed. En ja, het is ook wel weer leuk toch dat we andere trainers krijgen dan anders, in plaats van weer de geëikte namen terugkrijgen.
Zeker. Meneer Van Rey, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken hem nog niet, of nauwelijks.
Nee, het alternatief is natuurlijk dat je iemand van 75 uit zijn pensioen haalt. Maar ja, dat doet bijna niemand natuurlijk ook.
Nee, dat doen ze in Den Haag gelukkig. Ja, maar ook dat is leuk.
Ook dat is leuk. Daar
maken wij ons ook mee.
Precies. Eén ding hebben we erin gehouden na het WK.
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag blijft er gewoon in, vanaf nu. Elke keer degene die in de podcast zit, die stelt een vraag voor de volgende dag. Luisteraars kunnen je helpen via Twitter om de vraag van vandaag te beantwoorden. De vraag van gisteren, van Maarten, dat was de volgende.
Nigel de Jong keerde in de laatste jaren van zijn internationale zijn voetbalcarrière, keerde hij nog één keer terug in een grote competitie. Mijn vraag is, in welk land ging hij toen weer even voetballen en bij welke club?
Ja, dat was daarmee bedoeld Maarten niet Galatasaray, hè? Turkije. Hè? Dat is niet wat we noemen een grote competitie.
Nee.
Ja, ging hij daarna niet nog naar Duitsland? Dat is een hele saaie club.
Ja.
Dingen. Mainz?
Mainz, heel goed. Ja, Mainz was het. Mainz 05.
Mainz 05, ja. Dat is wel de saaiste club van Duitsland, althans in mijn beleving.
Ja.
Daar heb ik helemaal niets mee met Mainz 05, maar dat kan ook helemaal mij liggen. Als mensen daar een ander verhaal bij hebben, dan hoor ik het graag. Dan mogen ze een ingezonden brief sturen.
Ja, ingezonden brief graag sturen richting de hoofdredactie. Maar goed.
Ja, dingen Jurgen Klopp heeft, komt dat er ook vandaan, van Mainz?
Ja, dat komt ook vandaan, ja. Ja. Dus daar ging hij inderdaad nog naartoe in zijn nadagen in de Bundesliga. En toen daarna was het nog even geld binnenharken bij Al Ahly en Al Shahania. En toen was het klaar, zeg maar, met de carrière.
Overigens vind ik het wel een leuke move.
Ja, we hebben het er gisteren over gehad. Ik vond het verrassend. Omdat hij natuurlijk niet echt heel erg op Netflix staat bij iedereen.
Ja, het is zeker verrassend. Ook dat had ik in de ochtend niet per se aanzien komen. Maar toch, hè, kijk, we hebben over die KNVB heel vaak gezegd, en volkomen terecht, dat het een hele technocratische organisatie is. Ambtenarenclub, hè, KNVB, is het natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte. Het rookt daar te weinig naar voetbal. Het rookt daar, als het naar voetbal rookt het naar Heracles. Weet je wel, Jan Smit. En dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar in de top van het Nederlands voetbal hoort ook, ja, zeg maar, topvoetbal vertegenwoordigd te zijn. Ja, dat heeft er heel lang aan ontbroken. Hè? Even los van dan de bondscoach natuurlijk. Die komt automatisch in principe uit de topvoetbal. Maar in de organisatie, ja, is het toch allemaal. Hè? Erwin van der Looy, Willem II en FC Groningen. Hoogma was Heracles. Weet je wel, dat was een beetje Dwight Lodewegers. Ja. Dat was een beetje de geur van de KNVB. Nou, dan vind ik het in de mix, hè, vind ik het op zich wel begrijpelijk en ook wel goed dat je, en natuurlijk is je onervaren als directeur, dat is allemaal waar. En ook dan moeten we allemaal afwachten hoe dat uitpakt. Maar het is natuurlijk ook geen echte directeursfunctie, laten we wel wezen. Het is niet zo dat die directeur wordt van de hele KNVB en dan een enorme afdeling onder zich krijgt. Hij is meer een soort, ja, cement tussen de stenen in die functie. Ja, iemand die in ieder geval weet hoe de absolute top werkt en die daar ook het netwerk heeft.
Nou goed, laten we kijken hoe het gaat. Ik ben benieuwd ook naar zijn eerste interview en naar zijn plannen eigenlijk. Ik bedoel, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat hij zelf?
Ik zeg even, in de algemene zin vind ik natuurlijk ook dat mensen in zwaar verantwoordelijke functies, of het nou trainers zijn of directeuren van een club of wat dan ook, die moeten natuurlijk gekwalificeerd zijn. Hè?
Ja.
Ik geloof niet in voetballers die opeens ergens staan. Maar ik denk dat juist deze functie bij de KNVB best wel geschikt is voor een jong iemand die... Ja, die het echte vak misschien nog een beetje moet leren.
Nou, mooi. Laten we afwachten vooral het interview. Jij mag de vraag van vandaag, nou ja, eigenlijk voor het weekend doen. Voor komende maandag, voor de podcast. Die is aan jou.
Ja, dan moeten we het wel haast over Daley Blind hebben.
Mm-hmm.
Daley Blind, die werd ooit door Ajax verhuurd aan FC Groningen.
Mm-hmm.
Dat weten we nog. Toch?
Ja.
Ook een beetje vergeten transfer. Maar wie was destijds, of dus op het moment dat hij verhuurd werd, de trainer van FC Groningen?
Ah, dat is leuk. De trainer van FC Groningen toen Daley Blind daar voetbalde, toen hij verhuurd werd door Ajax aan FC Groningen. Dat is de vraag van vandaag voor, nou, het hele weekend om over na te denken. Je kan naar, ik denk sowieso, Mikos het antwoord twitteren. En het zou me ook helemaal niks verbazen als je dat naar Maarten kan. Want dan kunnen we daar maandag met hun eens over gaan praten. En dan kunnen zij het antwoord gaan geven.
Ik schud het me ook weer zo uit mijn mouw. Want ik had weer helemaal niks voorbereid.
Nee, dat snap ik. Maar dat is vanaf nu wel verplicht, zeg maar, die voorbereiding. Ja, een klein
ik
beetje.
Kom nog een beetje uit de vakantiemodus. Ja. Dus ik ga me nu weer beter voorbereiden.
Heel goed. Nou, dan spreek ik jou volgende week weer. Ik wens je een mooi weekend. En tot volgende week.
Jij ook. Hoi. Oh, ja.